Daarna lezen we samen uit 1 Koningen 18, de verzen 41 tot en met 46.
Daarna zeide Elia tot Achab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Toen zeide hij: ga weder heen, zevenmaal. En het geschiedde op de zevende maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Achab: span aan en kom af, dat u de regen niet ophoude. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heeren was over Elia. En hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot waar men te Jezreel komt.
We willen samen luisteren naar dat gedeelte dat ook gelezen is. 1 Koningen 18, vers 41 tot en met 46, dat gebed van Elia en de aanleiding en de verhoring daarvan. Want, geliefde gemeente, de Baalspriesters hebben geprobeerd 6 uur lang om verhoring te krijgen van Baal. Tot het zichzelf met messen snijden aan toe. Maar er kwam geen antwoord. Het bleef stil. En dat was natuurlijk het tweede signaal dat God al gaf aan dat volk Israël, aan koning Achab, dat Baal niet bestaat. Dat Baal geen God is. Dat eerste signaal was natuurlijk de droogte die nu al 3,5 jaar duurt. God had gezegd dat er geen regen en geen dauw op het land zou zijn, tenzij dat Elia, de profeet, zou spreken, en het was droog geworden. En het tweede signaal is dus dat Baal geen antwoord geeft op die smeekbeden van de Baalspriesters. En daarna is het dan Elia's beurt om te offeren. En u heeft die geschiedenis al gelezen en heeft u al behandeld, dat hij eerst dat altaar van de Heer op de Karmel herstelt en dan het offerdier slacht en het rangschikt op dat altaar en beveelt om 12 kruiken water te laten komen en die uitgiet over dat altaar. En nadat hij er ook nog een greppel omheen gegraven heeft. En dat hele altaar is, dat druipt van het water en dat water zit, dat verzamelt zich in die greppel eromheen. En dan bidt Elia dat gebed en er valt vuur uit de hemel op dat altaar. Het derde signaal dat God geeft dat hij de levende is. Een bijzonder signaal, want dat vuur dat valt uit de hemel en dat valt precies op dat offerdier. En het verteert dat offerdier en het brandhout en het altaar en het water uit de greppel verdampt. Dat was, mag ik het zo zeggen, precisievuur. Dat vuur had even zo goed dat hele volk kunnen raken. En koning Achab daarbij. En de Baalspriesters. Maar God laat het vallen op het offer. En alleen daar. En toen moest dat volk ook wel erkennen: de Heere is God. Wel, zegt Elia van Gods wegen, als dat dan de belijdenis nu is, de Heere is God, dan moeten daar ook consequenties aan verbonden worden. En dan geeft God een vierde signaal. Dan moeten die Baalspriesters gegrepen worden en die moeten één voor één bij de Bekizon geslacht worden. Ook weer een signaal richting de koning en het volk. De koning die had die Baalspriesters binnengehaald. En het volk had die Baalspriesters geloofd. Maar God spaart Achab en God spaart het volk. terwijl de 450 Baals profeten worden gedood. En dan? Wat gebeurt er dan? En ik wil dat met u samen beluisteren en overdenken onder het thema Elia's geloofsdaad van het gebed, waarin God 4 dingen schenkt. God schenkt hem vertrouwen, God schenkt hem volharding, God schenkt hem verhoring en God stelt hem tot een voorbeeld. Dus Elia's geloofsdaad van het gebed, waarin God schenkt vertrouwen, volharding, verhoring en een voorbeeld. Als dat volk dus nu beleden heeft, de Heere is God, wat zijn dan de verdere gevolgen voor dat volk? God had gezegd, ook in zijn wetgeving, dat als het volk in hongersnood zou zijn en het volk zich zou verootmoedigen en dat volk de Heere zou zoeken in het gebed en zich zou bekeren tot de Heere, dat hij in de hemel zou horen en de zonde zou willen vergeven en genade schenken en zegen. Gaat het volk dat nu doen? Ja, ze hebben het geroepen, de Heere is God, de Heere is God. Ze konden het niet langer ontkennen. Maar was dat nu ook de echte verootmoediging? Was dat nou het zoeken van de Heere? Heere, ontferm u over ons en vergeef onze zonden. Er zal er misschien wel een enkeling geweest zijn die dat ook oprecht gedaan heeft. Maar het lijkt er toch sterk op dat het volk als geheel zo niet door de knieën is gegaan. En koning Achab al helemaal niet. Koning Achab, die in zijn ambt ook het volk had moeten leiden in de wegen van de Heere, gaat hij dan nu zelf die weg die voorgeschreven is en die de Heere had gezegd, als je nou mij zoekt in het gebed en je zonde aan mij beleidt, dan wil ik vergeving schenken en de zegen weer geven. Nou, Achab, na al die signalen die hij tot nu toe gekregen heeft, hij gaat nog niet doen wat hij als koning van dat verbondsvolk zou moeten doen. En dan zegt Elia tegen hem: nou, trek dan maar op en eet en drink. Je kan het niet anders lezen dan dat er bij Elia ook zoiets is. Nou, Achab, als je het dan nu nou nog niet begrijpt, als je nou nu nog niet met mij de Heere gaat zoeken in het gebed, ga dan maar doen wat je zo graag doet en wat je altijd al gedaan hebt. Ga dan maar wat eten en ga dan maar wat drinken. Als je dan nu nog de weg niet gaat om van het oordeel verlost te worden, dan moet ik je maar overgeven in de dingen van je eigen begeerte. Want die weg was natuurlijk geweest en die had natuurlijk moeten zijn de weg van het gebed. Of de Heere uitredding zou willen geven. Of die vergeving zou willen schenken. En er is er één die dat begrepen heeft. En er is er één die weg dan ook gaat. En die dat dan maar alleen gaat doen, Elia. Want zelfs als Elia tegen Achab zegt, ik hoor een gedruis van een grote regen, dan gaat Achab niet door de knieën met Elia. Nog voor het vuur van het oordeel, nog door de belofte van de zegen, nog door de sparende genade, nog door de toezegging van het heil wordt deze koning geraakt. Het is een verstokt mens, een verhard mens, die kennelijk alleen maar in beweging komt door wat zijn ogen zien en zijn handen beet kunnen houden. En hij is niet de enige. Mensen die daar alleen maar op gericht zijn. En op die manier zo alleen maar gericht op het materialistische en op wat het aardse leven te bieden heeft. En zich niet bekommeren om God en om zijn zegen en om de noodzaak van zijn genade. Mensen die tot geen enkele zegen kunnen zijn voor een ander. Want ze zijn alleen maar op zichzelf gericht. En ziet u de grote zegen van de Heere, dat de Heere te midden van dat volk dat van hem afgevallen is, met een koning die zich niet bekommert om het geestelijk welzijn van zijn volk, dat de Heere er nog één geeft die het wel ziet. Een dienstknecht geeft, die getrouw is en die de noodzaak van het gebed ook beseft. En die dan in de plaats van de koning en in de plaats van dat volk gaat doen wat nodig is om de zegen uit Gods hand te mogen ontvangen. Die zijn plicht verstaat, die Gods woord verstaat en die zo tot een zegen wordt voor anderen. Elia, die profeet die keer op keer het oordeel moest aankondigen, die de bijnaam heeft gekregen, beroerder van Israël, die we toch ook hebben leren kennen als de man van gebed. Die met de Heere worstelt om de bekering van het volk in het gebed. Die met de Heere worstelt om het leven van een kind. Die worstelt met de Heere om verhoring, dat het altaar ontstoken zal worden met vuur uit de hemel. Deze man gaat opnieuw door de knieën om de Heere te bidden en hij doet het dan helemaal alleen. En hier zien we al een lijn om die ook maar door te trekken naar het Nieuwe Testament. De Elia, de meerdere Elia, de Heer Jezus Christus, de grote voorbidder voor zijn volk, die aan zijn discipelen vraagt: waak hier en bid, maar die terugkomt en moet zeggen: kunt u nou niet eens een uur met mij waken? En die het ook helemaal alleen moet doen. En dan laten ze het allemaal afweten. Nog voor ze bidt. Ja, die altijd leeft nu om voor zijn volk te bidden. Zo is er voor dat Israël toen en daar in deze situatie uit Gods hand nog één die het aangezicht van de Heere gaat zoeken ten behoeve van het volk. En moet u eens zien hoe hij dat dan doet. Waarom hij dat doet. Hij zegt tegen Achab: ik hoor het geruis van een overvloedige regen. Ik denk niet dat hij in de verte werkelijk met zijn oren het gerommel heeft gehoord van een naderende onweersbui. En ik denk niet dat hij op dat moment iets kon zien van wolken die zich samenpakten en de eerste regendruppels die voorzichtig naar beneden begonnen te vallen. Nee, want als hij straks gaat bidden en hij vraagt of zijn knecht wil gaan kijken of er wat te zien is, dan komt die knecht terug en die zegt: er is niks. Er is nog één strak blauwe hemel met een koperen brandende zon. En toch zegt hij: ik hoor het geruis van een overvloedige regen. Wat is dat? Dat is het geloof dat Elia beoefent. Hij gelooft de belofte van God. Dat als hij zijn knieën gaat buigen voor dat volk en als hij de Heere gaat bidden en gaat belijden de schuld van het volk en gaat vragen om ontferming, dat de Heere een God is die doen zal wat hij heeft gezegd. Dan zal ik zegen geven en vergeving schenken. En daarom zegt hij tegen Achab in het geloof: ik hoor het al. Achab, als je niet gelooft, dan hoor je het niet. En als je niet gelooft, dan zie je het niet. Want zonder geloof kun je niet ver kijken. En zonder geloof kun je niet ver horen. Dat is altijd zo. Dat hebt u toch ook wel geleerd. En dat herkent u toch ook wel als u dat geloof mag beoefenen. Als ik dat eens zo mag vragen, als u dat geloof mag kennen en dat geloof mag beoefenen, dat geloof dat echt gelooft en dat geloof dat functioneert en zich vastklampt aan het woord van God, dan ziet en dan hoort het geloof dingen die anderen niet zien en die anderen niet horen. Die voor de ongelovigen onzichtbaar zijn. Als het geloof werkzaam is en zich vastklampt aan de belofte van God, dan kunnen er nog zoveel dingen tegen zitten. Dan kunnen er nog zoveel problemen op je pad komen. Dan kunnen er nog zoveel moeite en zorgen zijn. En kunnen er momenten zijn dat je denkt: alle dingen zijn tegen mij. Maar dan mag de beoefening van het geloof toch iets zien wat je zonder geloof niet ziet. En iets horen wat je zonder geloof niet horen kan. Namelijk dat de Heer Jezus Christus heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Hebben we dat wel eens beoefend zo? Mogen beoefenen? Wat er in de wereld gebeurt, dan is er een pandemie en dan gaat het over een virus. Of dan is er in één keer weer een oorlog die uitbreekt in ons werelddeel. En de mensen zeggen: wat een crisis, de ene op de andere. Maar wat zegt het geloof? Ik hoor de voetstappen van de zaligmaker, de rechter van hemel en aarde. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Zonder geloof ga je eten en drinken. En ga je weer over tot de orde van de dag. En zo gaat Agab gewoon wat eten en drinken, want hij hoort het geruis van de naderende regen niet. De wereld gaat door met eten en drinken en vrolijk zijn, zoals in Noach's dagen. Ondanks de verkondiging van het woord, ondanks de tekenen die de Heere geeft, totdat de zondvloed kwam. Wie ziet het? Wie hoort het? Alleen degene die geloofsoren en geloofsogen hebben gekregen. En dat is waarom Elia op zijn knieën gaat. Daarom gaat hij voorbeden doen. Daarom gaat hij ootmoedig bidden om de vervulling van de belofte. Want Elia heeft het begrepen, zoals Nehemia het begreep. Zoals Daniel het begreep. God geeft zijn belofte niet om achterover te gaan zitten en af te wachten tot de Heere dat een keer zal gaan vervullen. God geeft zijn belofte om ons uit te lokken tot het gebed. Hij wil ons ontdekken aan wat we missen, al wat u ontbreekt. En dan geeft hij er de belofte bij: schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En zo ging Daniel op de knieën toen hij het las, dat de tijd vervuld was van de ballingschap. Nehemia ging op zijn knieën. De psalmisten hebben dat begrepen. God geeft zijn belofte om ons uit te lokken tot het gebed. Omdat God gezegd heeft dat hij regen zal geven op de aardbodem, indien het volk de schuld belijdt en hem bidt om vergeving. En zo gaat hij bidden. En waar gaat hij dan bidden? Op de berg. En dan neemt hij zijn knecht mee en dan klimmen ze die berg hoger op en dan kan hij daar zijn knecht straks erop uitsturen om over de Middellandse Zee uit te kijken of hij al iets ziet van de verhoring van het gebed. Maar dat zal niet de voornaamste reden zijn geweest, gemeente, dat Elia daar de Heere gaat zoeken. We komen het vaker in de schriften tegen. Bovenop een berg is er iets van de stilte, is er iets van de eenzaamheid, is er iets van het alleen zijn met God. Die plek heeft iets van een binnenkamer. Waar je je hart voor de Heere uit kan storten. Waar je je aandacht kan richten op de Heere en de gemeenschap met God kan zoeken in het gebed. Zo deed de Heer Jezus het ook. Zo zocht hij zijn vader in de stilte. Op een berg alleen in Gethsemane. Want bidden, en natuurlijk heb je het gezamenlijke gebed en de voorbeden en het openbare gebed, maar bidden is ook een eenzaam werk in de zin van in de eenzaamheid, in de stilte, zonder de afleiding, de telefoon maar uit en je computer maar uit en alle social media maar weg. Om de Heere in de stilte te zoeken. Dat heeft Elia begrepen en het is de vraag of wij dat ook kennen. Of ook de zegen daarvan mogen kennen. Van de Heere te zoeken in de stilte, alleen. Om met de Heere te zijn en de dingen te kunnen zeggen waarvan je soms ook dankbaar bent dat een ander ze niet hoeft te horen, toch? Dat de Heere zegt, stort je hart uit voor mij. En dat je dat alleen met tussen hem en tussen jezelf mag doen. Dat is een zegen. Zo ontmoette de Heer Jezus Petrus na zijn opstanding. En we kennen van die ontmoeting niets. We horen alleen en hij is van Kefas gezien. En daar is wat gesproken tussen Petrus en de Heer Jezus. Heel persoonlijk. In de stilte. En wat daar besproken is, wordt straks duidelijk als de Heer het 3 keer aan hem vraagt, hebt ge mij lief? Dan mag iedereen het horen. U weet alle dingen. Want die heb ik u verteld in de stilte. U weet ook dat ik u lief heb. En wat daar dan gesproken is in de stilte, dat lees je dan later in zijn brieven wel terug. Dan is die anders en veranderd geworden. Kennen we dat, zo de Heere zoeken in de stilte, dat je buigt en je verootmoedigt, je hart voor de Heere uitstort? Misschien wel plat op de grond. Misschien wel daarna met je hoofd tussen je knieën. Zoals Elia zich vernedert voor de Heere, klein maakt voor de Heere, verootmoedigt voor de Heere. Je houding tijdens het gebed is niet onbelangrijk. Het is niet beslissend. Nehemia die heeft ook zo gebeden tot de Heere. Maar als hij dan door het paleis loopt en hij ontmoet de koning en die zegt, Nehemia, waarom kijk je zo droevig? Dan welt het op in zijn hart. Heere, laat het nu gelukken. Dan kan je soms een gebed hebben tijdens je werk of op school. Maar laat dat soort gebeden nou in gebed liggen in de binnenkamer, waar je de Heere zoekt in de stilte. In een houding waarin je de Heere zoekt. En waarin je ook tot uitdrukking brengt wat er in je hart tegenover de Heere is. Ontzag, eerbied, ootmoed. Waarom? Nou wel, gemeente, Elia mag een profeet van God zijn en Elia mag grote dingen gedaan hebben. Elia mag wonderen gedaan hebben die nog eerder niet hebben geklonken. Hij mag de doden iemand hebben opgewekt. Hij mag vuur uit de hemel hebben gebeden. Maar Elia is en blijft een kind van Adam, een zondaar. En die dat ook geleerd heeft dat hij dat is. En die beseft dat als ik als een zondig mens tot de heilige God nader, dan is er maar één houding. Dat is die van de ootmoed en de verootmoediging en de vernedering. En al is Elia een mens van gelijke beweging als wij, als het dan van Elia geldt, dan geldt het voor ons toch ook zeker. Al heeft de Heer Jezus de discipelen en al leert de Heer Jezus zijn volk te bidden, onze Vader, heel dichtbij, heel vertrouwelijk, toch die in de hemel zijt. Al leert de geest van Christus Gods kinderen te zeggen, Abba, Vader, heel nabij. Toch, Hij is in de hemel en wij zijn op de aarde. Eerbied voor de koning van de koningen. Zoals je straks ook ziet in Openbaring 4. Als daar de onderdanen van koning Jezus gereinigd en geheiligd en verheerlijkt te zien zijn voor Johannes op Patmos. Wat doen ze? Ze buigen. Hun hele houding is eerbiedig. En ze liggen aan Gods troon en ze hebben hun kronen afgezet en aan de voeten van het lam gelegd. In die vertrouwelijke omgang toch altijd dat besef van wie de Heere is. Eerbied en verwondering. Wanneer is het dat u zo voor het laatst gebeden hebt? Wanneer is het dat jij zo de Heere gezocht hebt? Wanneer was het de laatste keer dat je je houding zo hebt aangepast aan wat je hebt geleren kennen van de Heere uit zijn woord? Dat is ons toch niet onbekend, hoop ik. Niet maar even bidden. Zeker niet even bidden, want dat leert dit gedeelte ook wel. Niet even bidden. Wat hij precies gebeden heeft, staat hier niet. Maar Jacobus vertelt het ons. Elia bad een gebed en het regende niet 3,5 jaar. En hij bad wederom een gebed en de Heere gaf regen. Elia heeft zijn gebed heel nauwkeurig gericht op de zegen van regen. Nu is hij niet de profeet die bidt om vuur uit de hemel. Nu wordt hij de profeet die bidt om water uit de hemel. Niet om de heiligheid van God te laten zien, maar om de ontferming van God over het volk uit te gieten. Waarbij hij op het woord van God gepleit heeft: ik zal regen geven. En omdat de Heere hem een pleitgrond gegeven heeft in dat hoofdstuk 18... In het eerste vers, ga heen, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem, omdat de Heer het hem beloofd had. Houdt hij ook aan in het gebed. En daarom niet maar even bidden, maar aanhouden in het gebed. Want als Elia dat gebed gebeden heeft, dan stuurt hij die jongen erop uit en hij zegt: ga nu en zie naar de zee. En die jongen die gaat en klimt misschien een stukje hoger die berg nog op om een beter uitzicht te hebben. En als hij daar rondgekeken heeft, dan komt hij even later terug en dan moet die jongen zeggen: er is niets. En geeft Elia dan op? Is God dan net als Baal nu, dat hij niet gelijk verhoort, zoals hij dat wel deed met vuur uit de hemel? Nu is er niets te zien. Nee, Elia gaat opnieuw bidden. En als hij weer gebeden heeft en gepleit heeft op Gods woord, dan stuurt hij zijn jongen er opnieuw op uit en die komt weer terug. Er is niets. Nou heb ik er al 2 keer om gebeden. Zou het dan toch te vergeef zijn om op de Heere te hopen en op zijn woord te pleiten? Nee, Elia buigt weer en hij stuurt na dat derde gebed zijn knecht er weer op uit. En die komt voor de 3e keer terug met de boodschap: er is niets. Je zou er moedeloos van worden, Elia. Maar Elia zegt: nee, want de Heere is te vertrouwen en hij zal doen wat hij beloofd heeft. Ik buig opnieuw de knieën. En voor de 4e keer, er is niks. Voor de 5e keer en er is niks. Voor de 6e keer en hij nog steeds niks. En voor de 7e keer buigt Elia en zoekt hij de Heere in zijn gebed en pleit hij bij de Heere op zijn eigen woord: Heere, u kan van mij af, u kan van het volk af, u kan van Agab af, maar u kan toch niet van ons af als we ons vastklemmen aan uw woord, want u kan van uw woord toch niet af. Heere, doe het om de eer van uw naam. En zal zijn gebed, en ik wil er niet te veel inleggen door allerlei lijnen te leggen, maar zou het nou zoveel anders geweest zijn dan het gebed van Daniel of het gebed van Nehemia? Heren, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen zijn van het heilspoor afgegaan. Maar heren, vergeef en uw barmhartigheden zijn toch vele. Zo heeft hij opnieuw gebeden en voor de 7e keer stuurt hij die jongen erop uit en dan is die jongen vrij snel terug. Zie een kleine wolk als een mans hand gaat op van de zee. Niet maar even bidden. Maar God geeft hem de volharding van het gebed. Wat een beproeving, gemeente. Wat een beproeving. 7 keer de gebedsworsteling, in de verootmoediging de Heere smeken. Denk aan uw verbond, denk aan uw volk, denk aan de eer van uw naam. De eenzame voorbidder Elia. Zo moest hij met de Heere worstelen. Komt vaker voor bij Gods kinderen. Waarom doet de Heere dat toch? Een spoedig antwoord is natuurlijk veel fijner voor ons. En God kan dat ook geven. Zo heeft hij het bewezen bij dat vuur uit de hemel, bij dat altaar. En we zouden het zo graag iedere keer hebben dat de Heere op ons gebed direct doet wat we vragen. En het is zo te begrijpen, nietwaar, ook in het pastoraat. Als er iemand nood heeft en als er iemand worstelt en als er iemand al zo lang met zijn vragen bij de Heere aanklopt, dan gun je het een ander ook nog wel. Dat je zegt bij de eerste zucht, bij iedere zucht het hart ontgleden, Heere, neem die opmerkzaam waar. Maar zou het altijd goed zijn, gemeente? Weten wij wat goed is voor ons? Elia heeft het kennelijk op dit moment nodig te leren dat niet hij beslist, als ik ga bidden, dan geeft God. Ja, dat was bij het altaar zo, maar nu wil de Heer hem leren om aan te houden in het gebed. Wat werkt het uit als die jongen terugkomt met, er is niets? Dan werkt het bij Elia uit, en dat is de genade van de geest van God die in hem werkt, dat hij opnieuw op de knieën gaat. En wat werkt het uit bij de vierde keer? Dat hij des te vuriger de Heere gaat bidden. En wat werkt het uit bij de zesde keer? Dat hij zich des te meer aan het woord gaat vastklampen. Is dat niet het effect wat de Heere ook in het leven van zijn kinderen wil bewerken? Als hij ze beproeft in de verhoring van het gebed. Dat hij wel het geloof beproeft, maar ze in die weg ook oefent in de afhankelijkheid en in de gebeden. En nou ja, zou je nou als ouders altijd alles geven waar je kinderen om vragen? Zou je nou bij de eerste vraag van je kind direct zeggen, ja, dat is goed, hier heb je het. Wat krijg je voor kinderen? Wat worden dat voor karakters? Gemakzucht of luiheid of hoogmoedig. En wat zou gemakzucht en wat zou luiheid en wat zou hoogmoedigheid in het geestelijke leven gaan betekenen? Dat zou desastreuze gevolgen hebben voor de eer van Gods naam. En daarom is het Gods wijsheid die wij niet na kunnen rekenen, maar dat hij ons ook oefent bij tijden in het aanhouden in het gebed, in het voortdurend worstelen, op zijn naam pleiten, zijn naam aanroepen, zijn woord serieus blijven nemen en zeggen, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. In die oefening gaat je oude mens eraan. Die het allemaal weet en die het allemaal kan maken en die het allemaal wel bedenken kan. In die weg gaan al de rechten die je denkt te hebben eraan. En leert de Heer zijn kinderen, hij kan het niet doen om iets in mij. En in die weg maakt de Heer tegelijkertijd het hart van de zijne klaar. Om werkelijk met je hart te zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dan gaat een kind van God in die weg van de gebedsworsteling God erkennen. Als de enige die kan helpen. Als de God die verhoring schenkt uit louter genade. Dan is hij de God die leeft. En zo heeft Elia geworsteld 7 keer. Dat zegt natuurlijk ook iets van de volheid, iets van het blijven bidden. En ook hier gaat de lijn niet anders dan naar Christus, de grote voorbidder die het volmaakte gebed gebeden heeft. En die volmaakt voor zijn volk bidt en die volmaakt aanhoudt in zijn gebeden. Wat ik net ook zei, dat het Nieuwe Testament getuigt, hij leeft altijd om voor de zijnen te bidden. En die het altijd opneemt voor zijn volk. En die gehoor zal ontvangen. Wat een zegen dat er voor dit Israël in deze tijd zo'n bidder was. Die niet opgaf. En wat een zegen voor het volk van de Heere. Dat ze mogen weten dat ze een Elia in de hemel hebben. De Heer Jezus Christus die hem ver overstijgt. De meerdere Elia die niet ophoudt te bidden. Totdat ze allen thuis zijn. En gelukkig het volk. Dat zo in de gebeden zich ook oefent en geoefend wordt. Ga maar kijken, jongen, voor de zevende keer of er wat is te zien. Ja, ik heb iets gezien. Er komt een wolkje op uit de zee, zo groot als de hand van een man. Iets. Ja, het is toch ook maar weer iets. Bijna niets, toch? Zo'n klein wolkje, zo'n damp die opkomt en de zon brandt nog en de hitte zindert nog en het land is nog heet en de lucht trilt van de warmte. Wat is dat kleine wolkje opgewassen tegen de kracht van de zon? Voordat het land bereikt, is het verdampt. Jongen, ga maar gauw naar Agab en zeg dat hij zijn wagen inspant en dat hij voortmaakt en haast maakt om thuis te komen. Want anders zal het noodweer hem nog tegenhouden. Opnieuw geloof, ziet u het? Een wolkje als een mans hand. Je zou natuurkundig zeggen, dat is niet opgewassen tegen de hitte van de zon. Maar het geloof ziet wat anders. Het geloof ziet de Heere en de hand van de Heere daarachter. Elia doet wat Zacharia zegt. Dat je de dag van de kleine dingen niet moet verachten. Maar dat juist als het geloofsoog de kleine dingen gaat opmerken, des te meer van de Heere gaat verwachten. Moet je je voorstellen dat Elia in zijn gedachten had gehad, nou, als ik nu gebeden heb, dan zal er een grote zwarte onweerswolk wel te zien zijn boven de Middellandse Zee, die met spoed hierheen drijft. Ja, als hij die verwachting had gehad, dan had hij inderdaad gezegd, ja jongen, dat is ook niks, zo'n wolkje als een mans hand, daar kunnen we niet veel van verwachten. Maar hij zegt, jongen, dit is het. Nu mogen we veel van de Heere gaan verwachten. Het geloof ziet in de kleine dingen, in de kleine zegeningen, dat de Heere nog grotere dingen kan en wil gaan doen. Dat is ook een les. Zo moeten we ook leren kijken. En vergunt u mij dat ik dat ook tegen de ambtsdragers zeg. Zo moeten we ook leren kijken. Als er misschien over een paar maanden nog weer gesprekken zullen zijn met jongeren die de beleidingscategorisatie hebben gevolgd. En je gaat met ze in gesprek. En dan betrap je er zelf op, toch? Dat je graag wat meer zou willen horen of wat dieper zou willen horen. Of je zou zo graag iets willen horen waar je misschien zelf 20, 30, 40 jaar al over gedaan hebt om het te leren. Maar als er nou een jongen is die zegt, ja, ik kan niet meer zonder de Heere leven. Ja, leg dat eens uit, waarom niet? Ja, ik kan er niet zo heel goed woorden aan geven, maar ik durf het ook niet meer. Ik heb hem nodig gekregen. Als er een meisje is die zegt, ja, ik heb iets van mijn zonde gezien en ik loop daarmee en ik buig mijn knieën en ik heb daar vergeving voor nodig. Ja, vertel eens wat meer over wat je dan weet van je zonde. Ja, het is misschien maar heel klein. Maar ik kan daar niet meer voor Gods aangezicht mee door blijven leven. Of als een ouder het misschien niet zo goed onder woorden kan brengen en de woorden er niet voor vinden kan. Maar als je zou vragen, de vraag die de Heer Jezus aan Petrus stelt. Heb je mij nou lief? Hou je nou van mij? En dat je dan moet zeggen, Ik moet eigenlijk bekennen en belijden, zo vaak mis ik zelfs dat nog, Heere. Maar als ik daar dan aan denk, dan smart het me aan mijn hart, want er is toch liefde voor u. Zullen we dan de dag van de kleine dingen niet verachten? Maar des te meer de Heere zoeken. Dat hij van zulke kleine wolkjes een onweersbui kan maken die het water op de aarde stort. De Heer is trouw. Dat is ook een bemoediging voor degenen die de Heere zoeken. En soms van die kleine zegeningen mogen opmerken. Houd aan, grijp moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Voor hen die in hun zielsverdriet de Heere zoeken. Omdat ze hem inderdaad niet kunnen missen. Omdat ze zijn genade nodig hebben. Omdat ze zijn vergeving nodig hebben. Omdat ze niets meer overhouden dan de naam des Heren aan te roepen en de belofte te bepleiten voor zijn aangezicht. Ik zal regen geven, zegt de Heer. Ik ken degene die op mij betrouwen. Elia zit in dat kleine wolkje wat de Heer gaat doen. Laten we haast maken, want straks overvalt het noodweer ons nog. Waarschuw Achab maar heel snel, anders dan wordt hij nog opgehouden door de regen. Dan komen die paarden niet eens door de regen heen en dan blijft zijn wagen in de modder steken. Hij moet voortmaken. Geweldig signaal voor die jongen, nietwaar? Het vertrouwen dat Elia ook mag uitstralen op de betrouwbaarheid van God. De macht van de Heere, die bleek in de droogte, die bleek in het vuur, die gaat blijken uit de regen, die met stromen uit de hemel gaat komen. Hoe zal het volk daar nou op reageren? Er zullen er geweest zijn die hier in de hand van de Heer hebben gezien. Tenminste 7000 die ontdekken, ja, hier is de Heer die de verandering brengt in de situatie. Gode zij dank. Maar het valt te vrezen dat de meesten er maar een gelukje in hebben gezien, dat het weer zo ineens heeft is omgeslagen. En Achab, nou ja, van hem lezen we opnieuw niks. Nou ja, we lezen dat hij zijn paarden laat inspannen, dat hij in zijn wagen gaat zitten en maakt dat hij wegkomt. Maar je leest er toch wel iets van wat hij gaat doen. Als je dat eerste vers van hoofdstuk 19 neemt. En Achab zei Izebel aan al wat Elia gedaan had. En alle die hij gedood had. Te weten de profeten met het zwaard. Dan komt Achab thuis en dan gaat hij Izebel vertellen wat Elia gedaan heeft. Niet wat God gedaan heeft, niet wat de Heere gedaan heeft, niet wat de God van Israël gedaan heeft in tegenstelling tot de Baals, maar wat Elia gedaan heeft. Na al die signalen gelooft Achab nog niet en bekeert hij zich nog niet. En dan gaat God hem nog een laatste signaal geven. Ik kom daar zo op terug, maar nog eerst even naar die jongen van Elia. Dat is ook wat geweest voor die jongen. Om zijn meester daar zo 6 keer, 7 keer indringend te zien bidden. Of hij er echt bij gestaan heeft of op een afstandje, ik weet het niet. Maar hij was er in ieder geval in het meest dichtbij van alle andere mensen. Om als een jongere te zien dat aanhoudende gebed. Om als jongere te zien iemand die de Heere zoekt en zich voor Gods aangezicht vernedert en pleit op de belofte. Ook als die jongen weer terugkomt met te zeggen, nee, er is niks. Dan toch weer diezelfde houding bij een oudere op te merken die zegt, maar ik laat de Heere niet los. En toen die voor de 7e keer terugkwam en zei, ja, ik heb nu iets gezien, een heel klein wolkje. Dat hij dan de oudere op ziet staan in het geloof en hem hoort getuigen, maar dit is wat de Heere gaat doen. De Heere heeft mijn gebed verhoord en de Heere gaat zijn belofte vervullen. Dat moet van geweldige betekenis voor de jongen geweest zijn. Dat zichtbare geloofsvertrouwen, dat zichtbare omgaan met de Heere. Dat is een geweldige zegen voor de jongere gemeente, als ze dat mogen zien. Om ze op die wijze heilig jaloers te maken, zo zou ik de Heer ook wel willen kennen. Zijn er in deze gemeente ook van die Elia's? Van die Elia's die aanhoudend bidden en die blijven pleiten op het woord. En die de dag van de kleine dingen niet verachten. Zou het ernstig zijn als onze jongeren geen ouderen meer ontmoeten bij wie ze iets merken van die vrezen des Heren en bij dat, van dat zoeken van de Heren. Als ze het thuis niet meer merken. Weet u wat de meeste jongeren opgegeven hebben bij een onderzoek? Toen ze gevraagd werd, waarom ben je de kerk uitgegaan? Waarom heb je met het geloof gebroken? De meeste jongeren die gebroken hadden met het geloof, die gaven aan omdat ik er thuis niks van zag. Nooit hun vader biddend gezien. Ja, wel aan de tafel, maar bij het eten, maar echt in het gebed. Nooit een moeder gehad die gezegd heeft, je wilt me even niet storen, want ik moet de Heere zoeken. Nooit iets gezien van het ook samen de Heere zoeken en de noden voorleggen aan Hem en aanhoudend blijven bidden op grond van de naam van de Heere. Misschien nooit een grootvader of een grootmoeder gezien, getekend door het leven, maar die toch iets mocht uitstralen. Ondanks alles is de Heere mij trouw gebleven. Zien onze jongeren het nog, dat we de Heere lief hebben. Dat we hem niet missen kunnen. Dat we in zijn wegen gehoorzaam zoeken te gaan, luisterend naar zijn woord. Wel, dat mocht de jongen dan zien bij Elia, maar Agab krijgt het ook nog een keer te zien. Want ik zei net, de Heere laat Agab nog niet los. Na die 5 signalen die gegeven zijn door de Heere, dat Agab de Baals niet moet zoeken, droogte en geen verhoring door van die Baalspriesters op de Karmel, verhoring van Elia op de Karmel, het vuur dat uit de hemel valt, het gebed van Elia en de regen komt eraan, dan krijgt hij nog een 6e teken van de Heere, want God laat een mens niet zomaar verloren gaan. Agab heeft zijn wagen in laten spannen en zijn paarden ervoor laten zetten. En hij is niet stapvoets naar Israël gereden. Hij heeft de sporen laten geven aan zijn paarden. En de dreigende lucht die achter hem opkwam, die heeft hem haastige spoed laten maken. En zo is hij weggereden van de Karmel naar zijn paleis met de grootst mogelijke snelheid die paarden konden halen. Daar kan u wel op rekenen. En dan moet je eens voorstellen wat een tafereel dat geweest is. En de hand des Heren was over Elia. En hij gordde zijn lenden en hij liep voor het aangezicht van Agab heen. Daar gaat Agab met zijn paard en wagen. Zo snel mogelijk. Maar wie loopt er vooruit? Elia. De hand des Heren is zo over Elia dat hij de snelheid van de paarden bij kan houden. Dat hij voor ze uitloopt 20 kilometer lang. Van Karmel naar Israël. Dat moet een wonderlijk gezicht geweest zijn, gemeente, denk u niet? En dat heeft de Heere niet zomaar gedaan, want de Heere doet nooit zomaar iets en zeker geen wonderen. Dan heeft Agab die 5 signalen gekregen. En nu gaat hij terug naar huis. Maar die man heeft die 5 signalen nog steeds niet begrepen. Hij heeft nog steeds niet door dat in zijn hart veranderen moet. En dat zijn houding voor de Heere gebroken moet worden. Maar dan laat de Heere Agab nog niet los. Voordat hij thuis komt bij zijn vrouw Jezebel. Om haar te gaan vertellen wat er gebeurd is. Geeft de Heere hem een 6e signaal. En laat het maar gewoon zo zeggen. Daar loopt de man Gods die hem het woord van God verkondigt. Voor hem uit. Agab, je bent er getuige van geweest. Baal is geen God, maar de Heere is God. En als je nou terugkeert naar je goddeloze vrouw die de Baals heeft meegenomen, dan kan het alleen maar goed blijven gaan, Agab, als je nu het woord van God volgt. Wat ik u verkondigen laat door mijn knecht Elia. En zo krijgt Agab, terwijl de donkere wolken zich samenpakken om de regen straks uit te gieten, nog een teken voor zich. Kilometers lang. De Heere is God. Van hem alleen komt de zegen. En als Agab over zijn paarden kijkt en de weg naar Jezreel afrijdt, dan krijgt hij deze boodschap. Want wie loopt daarvoor? Elia. Mijn God is de Heere. En 20 kilometer lang komt het naar Agab toe. Agab, is nou dat je belijdenis geworden? Is nou dat je belijdenis geworden, Agab? De Heere is mijn God ook. Of niet? Waarom doet de Heere dat toch? Steeds maar signalen geven. Omdat hij geen lust heeft aan de dood van een zondaar, maar hierin dat hij zich bekeert en leeft. Waarom geeft de Heere maar steeds signalen in ons leven? De prediking van het evangelie. De zichtbare prediking in de sacramenten. Gebeurtenissen in ons leven. Ziekte, sterfgevallen, uitreddingen, wonderlijke genezingen. Roepstemmen die het woord onderstrepen. Omdat de Heer ons heil op het oog heeft. Dat we daar zouden komen tot de belijdenis. Mijn God is de Heer. En dat we achter die God die zijn woord bekend maakt, aan zullen komen. Merken we het op? Zien we het? Zijn we er nog doof voor en blind voor? Of zien we de hand van de Heere erin? Die zijn woord wil onderstrepen en die het heil van ons zoekt. Dat we het ontdekt hoe rijk het is als de Heere nog voorbidders geeft en voorlopers geeft. Dat is toch een zegen, de voorbeden in de gemeente, maar dat je weet dat mensen voor je bidden. Een zegen als er mensen zijn die voorlopen, ook in de wegen van de Heere. Wat een zegen voor kinderen. Ik onderstreep dat nog maar een keer. Het grootste wonder is dat dit alles nog vervuld is en volmaakt is in de overste leidsman en voleinder van het geloof en de voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Die bidt. Die zelfs bidt voor mensen die God hem gegeven heeft, maar die nu nog geestelijk dood zijn. Vader, zend onze geest in hun harten en wek ze tot leven. Die bidt voor van die vijgenbomen die geen vrucht dragen. Vader, laat ze nog dit jaar. En ik zal het nog eens omspitten. En ik zal er nog eens voedsel bij leggen. Opdat de vrucht zou komen. Nog een keer die oproep tot geloof en bekering. Waar hebben we het aan te danken dat we nog in het land der levenden zijn? Aan de voorspraak bij de Vader. Om hem te zoeken terwijl hij nabij is. Deze voorspraak die des te meer in het bijzonder nog bidt voor degene die door dat geloof, gewerkt door de geest, aan hem verbonden werden. Hij bidt altijd. Dat hun geloof niet ophouden. Vader, al worden ze gezift als de tarwe. Ik bid voor ze, houd u ze vast, heilig ze in uw waarheid. Zoals toen bij Petrus. En als het van Petrus had afgehangen, dan was die kaf geweest, tot en met. Maar nu had Jezus voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden. En dat doet de Heer Jezus onophoudelijk, totdat al de zijnen die de Vader hem gegeven heeft, al degenen die door dat evangelie in hem geloven, thuis gebeden zijn. Hij bidt voor hen, ook al weten zij soms niet te bidden hoe het behoort. Al hebben ze soms geen woorden om te bidden. Maar zo is Christus de voorbidder in wiens handen een zondaar zich neer mag leggen en mag vragen: Heer Jezus, bid ook voor mij. Christus die de overste leidsman, de voorloper is, achter wie een zondaar aankomt, in dat geloof, in dat vertrouwen, en het weten mag, achter het levende woord, kom ik voor het noodweer veilig thuis. Amen.